Dit is een podcast van Clara.
I don't care about the word art because it's been so discredited.
Pompidou met Niki Aerts.
Een bijzonder goedemiddag en welkom bij Pompidou met vandaag, ik zeg het vaak, maar ik meen het eigenlijk ook altijd, heel fijne en interessante gasten. Laat me beginnen bij jou, Jeroen Laurijns. Het lijkt een eeuwigheid geleden trouwens dat ik jou nog gezien heb aan deze tafel. Waar was je?
Waar was ik? Heel druk aan het wachten wanneer het nieuwe academiejaar begon. Laten we daarop houden.
Je bent voor ons naar Oostende geweest. Je bent een tentoonstelling gaan bekijken in museum. Dat is een samenwerking met het Moesem ook, dacht ik. Next project. Wat heb je gezien?
Wel, ik heb het werk gezien van een kunstenaar, Younes Baba Ali. De tentoonstelling Shortcut en het programma van het museum Enter bestaat erin dat men kunstenaars graag een eerste museale tentoonstelling wil bieden die vaak de drempel van het museum nog niet zo uitgebreid zijn overgestoken.
Oké, en wat je dan gezien hebt, dat mag je straks vertellen. Ja. Zoals u weet, beste luisteraar, bestaan mijn weekends tegenwoordig uit lezen, lezen en nog eens lezen. Zo heb ik dit weekend met stijgend enthousiasme en verwondering Volt gelezen. Het nieuwe boek van Roderick Six. Wat een boek. Proficiat, Roderick.
Dankjewel.
Nee, echt. Het is angstaanjagend mooi. Het is broeierig. Het is geweldig om het te lezen. Enfin, het is een aanrader. Waarover het gaat, mag je zo meteen vertellen ook. Collega-schrijvers noemen jou een duivelskunstenaar. Dat is Ilja Leonard Pfeiffer op een sticker op het boek vooraan. En op de boekvoorstelling zaterdag waar ik was in Gent, heeft Peter Verhelst dat ook nog eens gezegd. Hij heeft zelfs de Pixies geciteerd. Roderick, vind je dat ook? Wat is dat met die duivel?
Ik denk dat Ilja verwijst naar de duisternis in mijn romans. En het feit dat ik een duivelskunstenaar ben, dat is toch iemand die altijd met taal kan hoochelen.
Dat is waar.
Die spectaculaire sprongetjes kan uitmaken achter u, achter het blad.
Ja, want jij lijkt me een aimabel en zachtaardig man. Dus,
Wel.
Goed. Maar ik wil... Ik wil graag beginnen met iemand die afgelopen donderdag nog maar eens in de prijzen gevallen is. En terecht ook. Voor het werk dat ze al heel haar carrière levert voor de podiumkunsten. Dag, Free Leijzen.
Goedemiddag.
Gefeliciteerd trouwens met de EFFE Lifetime Achievement Award. En EFFE, dat staat voor Europe for Festivals, Festivals for Europe. Zoveelste belangrijke prijs. Wat betekent dat voor jou?
Prijs krijgen is altijd leuk, natuurlijk. Hè? Zo. Blasé, kunt je niet zijn. Deze prijs is iets bijzonders, omdat ik heb altijd problemen gehad met die instelling van die Europese cultuurinstellingen. It's quite boring, daar gaat veel geld naartoe. Daar komen altijd keurige mannen in drie pakken, driedelige pakken, niks vertellen. En het een colloquium na het ander. Maar sinds kort is daar een nieuwe vrouw aan het werk en dat is Katrien Deventer. En die wil er echt wel werk van maken om dat een beetje interessanter te maken en ook een beetje minder bla bla bla, maar meer dingen realiseren.
Ja, en daar is dan die prijs uit voortgekomen nu.
Dat is de eerste keer,
ja,
dat,
de eerste keer dat die uitgereikt wordt. Wat waardeerde de jury dan aan jouw werk? Dan zou je dat rapport moeten nalezen. Maar ik kan mij er iets bij voorstellen, hè, want je bent vanaf het begin, vanaf het moment dat je bezig was, dat je het Kunstenfestival Les Arts hebt opgericht, en eigenlijk in de single misschien ook al, ben jij bezig geweest met hetzelfde eigenlijk. En dat kan jij beter zeggen dan ik, denk ik, dat radicaal internationale waar jij een platform wil aan geven.
Radicaal internationaal en hedendaags.
Ja.
Want ik vind in Europa, en nog altijd op vandaag, al die internationale festivals, die zijn Europees. Hè. Er zijn weinige kunstenaars uit niet-westerse contreien die in festivals getoond worden. Het is heel vaak, in de plastische kunsten is dat helemaal anders, maar in de podiumskunsten krijg je zo'n beetje folklore af en toe. Maar de echte hedendaagse kunsten zijn hier weinig gekend.
En dat is nog altijd zo?
En dat is nog altijd zo. Maar wat ik heel verrassend vind, is... Tot nu toe was het zo dat voor de rest van de wereld was Europa het centrum van de wereld. En het mekka en het monopolie van esthetiek, kunst, geld, wetenschap, van alles. Het mekka van alles. En nu, sinds een paar jaren, ik weet niet juist hoe lang, voel je dat er een soort emancipatorische bewegingen zijn. En zie je dat er echt interessante kunstenaars in Azië en in Afrika en Latijns-Amerika bezig zijn. En die door de organisatoren ook voor het eerst echt erkend worden. Ja. Dat is interessant. En in plaats om van de zoveel, voor de zoveelste keer Pieter Broek of weet ik wie uit te nodigen, gaan die meer en meer investeren in hun eigen hedendaagse kunstenaars. En dat is zo een heerlijkheid. En het heeft ook niks agressief. Het is niet van, nu zijn we tegen Europa, want we gaan het nu zelf doen. Maar het is, er is niet één centrum meer in de wereld, maar er zijn verschillende centra.
Ja. En misschien moeten wij dan meer naar Ginder gaan in plaats van zij naar hier.
Ja, dat vind ik wel.
Dat wij daar eens uitgenodigd worden. Maar eigenlijk is dat dat Next-project, Jeroen Laurens, dat is ook een beetje dat soort van werking, hè?
Ja, wel. Zeker nu die samenwerking met Moussem gebeurt, is het denk ik inderdaad ook... Ik heb het hele programma niet bekeken, maar Younes Baba Ali en sowieso het programma van het museum de afgelopen... jaren, ook de laatste collectiepresentatie of de laatste monografische tentoonstelling, zie je dat men daar zeer actief inderdaad
op inzet,
het grote woord te gebruiken, decoloniseert. Ja. En een ander niet-westers perspectief een plaats wil geven.
Ja. Iets anders, Frielijzen, wat bij jou ook altijd belangrijk geweest is en dat ook altijd zal blijven, denk ik, is dat je de kunstenaar centraal zet. Hè? Dat het van daaruit moet vertrekken, vanuit die persoon en niet van een of ander thema dat een festival wil behandelen. Maar nee, het moet vertrekken vanuit de kunstenaar.
Dat is onze rol. Als programmator is het uw rol om de schijnwerpers op de kunstenaars te zetten en niet er zelf in te willen staan. Want dat is de grote ziekte van veel organisatoren en curatoren die zo graag zelf in de spotlight staan. En dan, denk ik, is het onze rol om te detecteren wat er in de wereld los is en waar artiesten wakker van liggen of wat artiesten bezighoudt. Mm-hmm. En dat ook te kijken of dat esthetisch en kunstmatig, kunst als kunst ook interessant is, die taal die de kunstenaar dan voor vindt. En dat dan te rekenen op de generositeit van die kunstenaar en zelf zorgen dat je een heel goed publiek opbouwt dat nieuwsgierig is en open en geïnteresseerd in nieuwe kunstenaars en werk of tendensen die we hier nog niet kenden.
Ja. Je gaf net aan dat er toch al een kleine verschuiving bezig is, hè, wat betreft van waar de kunstenaars komen die we interessant kunnen vinden. Maar dat is dan toch een heel langzaam proces geweest als jij al zo lang aan de weg, aan het timmeren bent.
Ja, maar het is een lang proces en de uitleg is heel simpel. Wij hebben het geld. Wij lopen door de wereld met de portemonnee. En iedereen valt voor ons, want wij hebben het geld. Zo gruwelijk is het eigenlijk. Ja. Nu, dat economische overwicht is ook eigenlijk al lang afgelopen. Dus Azië zal ook wel terug. Mm. Maar het probleem vaak is in Azië en soms in Latijns-Amerika dat het dan heel commercieel aangepakt wordt. Dus die klemtoon blijven leggen op echt artistiek werk, dat ook maatschappelijk betekenisvol is. En het vele geld dat wij toch nog altijd hebben, ook al zijn het magere tijden aan het worden, maar in vergelijking met andere landen. In Japan gaan de grootste toneelspelers, die zitten s'avonds in striptease-bars te werken om een beetje geld bij in te verdienen. Hè. Dus dan moet je hier...
Goed, ja, dat de moet hier economische niet, ja. positie van de kunstenaar, van de maker zelf, is natuurlijk ook niet riant hier in Vlaanderen?
Die is zeker niet riant, maar er is nog altijd het sociaal systeem. Dat klinkt nu gruwelijk, maar er is nog altijd een mogelijkheid om werkloos steun te krijgen. Ja. In andere landen is het... werkt, marcheert niet als kunstenaar, dan heb je echt niks. Hè?
Nee, dat is waar, maar de tijd natuurlijk waarin iemand actief zijn kunstenaarschap kon ontwikkelen en de geruststelling had van een minimuminkomen, die is natuurlijk ook ver voorbij. Als je de studies bekijkt over de sociaal-economische positie van schrijvers, maar ook acteurs, beeldende kunstenaars, muzikanten. Iedereen is het water staat hen allemaal aan de lippen. Hè?
En vooral denk ik voor podiumkunsten, inclusief muziek, dans, theater en misschien voor literatuur ook, maar bij de podiumkunsten is het, dat zijn ephemere kunstvormen. Dat bestaat hic et nunc en dat begint om 8:30 en om 22:00 is het afgelopen en dan is alles weg. Je hebt niks meer in de hand, dus daar kun je niet rijk van worden en de wereld zal daar ook niet rijk van worden.
Dat geldt eigenlijk ook een beetje, wat je nu zegt, freelancen, voor de vorm van een festival. Dan wel, als we dat bekijken ten opzichte van een vast theater of een instituut dat dingen gaat programmeren. Als je een festival daar een programma voor samenstelt, dat is ook dat festival houdt misschien ook op te bestaan. Is dat iets wat jij prefereert boven in een vast huis gaan werken? Want dat valt op als we jouw parcours bekijken, dat je de voorkeur geeft aan de festivalvorm.
Ik heb 10 jaar de single in Antwerpen gewerkt.
Dat was helemaal in het begin.
Dus dat was echt een huisleiden. Ik vind dat festivals het voordeel hebben van zo'n elektroshock te zijn. Dat is op 3 weken tijd zoveel voorstellingen. Daar gaat een gezond, denk ik, mens, die gaat toch geen 3 keer per week naar theater. En nochtans is dat in een festival wel nodig. En het bruskeert zo alle gewoontes, ook van artiesten, ook van publiek. En als je dan artiesten hebt die echte visionairen zijn, die echt een beeld, een idee hebben, een visie hebben, en je zet die naast elkaar gedurende 3 weken in dezelfde stad, dan is het vuurwerk,
dan gebeurt er wat,
En dan als publiek is dat ook een ander verteringsproces dan dat je elke 3 maanden eens een voorstelling gaat zien. Dat is dan echt clash, clash, clash. En dat is wel boeiend, vind ik.
En ga je nog actief op zoek naar kunstenaars die jou raken? Ik bedoel, want dat deed je. Je bent de bol afgereisd.
Ik ben helemaal gestopt.
Helemaal gestopt met alles?
Met alles. Ik kan nu veel lezen. Ik heb boeken gekocht.
Volde zijn aanrader.
Ik heb het gewoon vernomen. Ik vind op een bepaald moment heb je ook gezegd wat je te zeggen had. En ik vind het ook belangrijk dat een andere generatie de ruimte krijgt. Dat er niet altijd zo'n schoonmoeder zit mee te kijken.
Nou ja, je bent te streng voor jezelf dan. ik wil even terugkomen op het uitnodigen van kunstenaars uit bijvoorbeeld het Midden-Oosten of Noord-Afrika, andere contreien, dat die verschuiving bezig is. Schuilt daar ook geen gevaar in dat we nu bijvoorbeeld, ik speel even advocaat van de duivel, dat we nu alleen maar Syrische kunstenaars bijvoorbeeld gaan uitnodigen en een platform geven, omdat die uit een conflictgebied komen waar we nu heel veel dingen over horen. En dat is toch een valkuil?
Ja, dat is een absolute valkuil. Maar dat is een valkuil waar we eigenlijk niet mogen in tuimelen. Dat is zo evident. En je hoort ook kunstenaars zeggen, I'm fed up with being a war artist. Ik spreek ook wel over andere dingen dan over de oorlog die ik dagelijks meemaak.
Ja, maar ze worden daar wel mee geconfronteerd.
Maar dat is de merchandise, dat is de vermarkting van de festivals. En dan ben ik altijd heel kwaad op die organisatoren. En ik vind het een complete negatie van de kunstenaar. Een kunstenaar representeert niemand en niks. De kunstenaar representeert alleen zichzelf. Niet Syrië of niet, Libanon of... En dat is een heel gevaarlijke valkuil, vind ik. We zien graag miserie en ellende op podium, hè, en in de film.
Dan kunnen we ons inleven, misschien.
Nee, wij zijn gewoon gruwelijke wezens die dat graag zien.
Die gruwelijke wezens die zitten ook in dat boek van Roderick Six, eigenlijk, hè?
Ja, in overschot eigenlijk. Ja. Het hoofdpersonage is alvast niet de meest menslievende figuur. Nee.
Nee, die verkneukelen zich als dit soort situaties zich voordoen. Oorlog, verderf.
Wij zijn voyeurs en wij zien dat graag. Wij doen alsof we dat niet graag zien. En dan gaan we op Facebook och arme och keren zeggen over Syrië. Of Maar eigenlijk willen wij bloed en miserie zien. Hè.
Ja.
En ons dan koesteren in onze warme sofa en denken van, oh, wat hebben we toch goed. En dan kunnen we inderdaad kunstenaars uitnodigen en eens een paar duizend euro geven. En dan is ons gemoed weer...
Zuster, hè?
Ja.
Ja, zo zitten we met elkaar, helaas.
Frielijze, heb je het publiek in al die jaren, heb je ons als publiek ook anders leren kijken? Denk je?
Goh, dat weet ik zo niet, want bedoel, een festival is maar één dingetje in een heel cultuur- en artistieke wereld. Wat ik altijd leuk vond bij ons publiek was dat het heel gemengd was. Nee. Nederlandstalig, Franstalig, want dat was een van de uitgangspunten van het festival, van de taalmuur die door Brussel loopt of door België loopt vandaar.
Ja, dat was met Kunstenfestival des Arts. Ja.
Dus daar een mix. Ik vind ook in leeftijden is het ook gevarieerd. Het is nog niet de happy, jonge urban art lovers in het zwart gekleed.
maar het is, mijn wit is niet gedaan.
Het is vrij gevarieerd publiek, vind ik. En wat ik het plezierigste vind van alles is... Het is een festival altijd geweest met vele risico's, omdat we nieuwe werken produceerden of co-produceerden. En ja, de kunstenaar maakt niet alleen meesterwerken, soms is dat ook niet goed. Mm-hmm. En dan zie je dat het consumerisme in de kunsten ook heel belangrijk speelt. Want als je dan een publiek hebt die zegt, oké, dat was niet echt mijn cup of tea, maar morgen ga ik naar iets anders kijken. Dan heb je een publiek dat mee de démarche maakt van, we zullen zien wat het wordt.
Ja, je hebt met een aantal kunstenaars ook langer gewerkt, hè?
Ja, een aantal, ja.
Mensen waar je echt in geloofde.
Ja.
En die in jou geloofden misschien ook. Dus het is wederzijds, hè? maar je had het net over het Kunstenfestival des Arts, Frielijze. Brussel is dat natuurlijk, gemengd, tweetalig. Dat gemengde publiek, zag je dat ook elders? Bijvoorbeeld, ik herinner me dat we elkaar 9 jaar geleden al reeds spraken, toen jij Theater der Welt in Essen op jouw taljoor kreeg. Heb je daar ook, als je ergens anders werkte, dat gemengd publiek gezien, die schakering?
Veel minder, moet ik eerlijk zeggen. Nu, Brussel is per definitie een tweetalige stad. En dan heb je nog heel veel inwijkingen. Zowel de eurocraten als Marokkaanse bevolking of Afrikaanse bevolking. Dus dat is per se zeer, zeer divers. En dat heb je in Duitse steden eigenlijk niet. Allee, veel minder. En over laatst heb je, want dat is vreemd, ik woon in Berlijn en ik zie nooit zwarte mensen in Berlijn. Terwijl hier, ja. Maar dat is, we zijn er gewoon aan en ik vind dat wel een troef die we moeten uitspelen. En dat dat ook niet paternalistisch moet zijn, maar op een goede manier mee omgaan, ja.
En daarom ben je altijd terug naar Brussel gekomen. Wij dachten op een bepaald moment, we zijn haar kwijt. Maar je bent altijd teruggekomen.
Ja, uiteindelijk toch wel. Uiteindelijk wel.
Uiteindelijk wel. We zijn heel blij dat je terug bent.
Het is een eerlijke stad.
Ja. Ik vind het wel jammer dat je helemaal gestopt bent met alles.
Het is beter te stoppen dan dat de mensen bidden dat je er zou mee stoppen.
Thank you.
So Rare uit het nieuwe album Ballads van pianist Ahmad Jamal. Roderick Six, het is tijd om Volt open te doen. Zaterdag in Gent was ik dus die boekvoorstelling. In een café in Gent, een Mysterioso, even sluikreclame. Maar waarom die plek?
Toevallig, ik had geen zin meer in theaterzalen en stijf, deftige culturele centra waar een interview gebeurt, waar mensen anderhalf uur moeten luisteren naar
speeches.
Een schrijver en bierroken. Ik had zin in iets meer rock and roll en ook gewoon om de mensen veel sneller te zien. Om
te feesten.
Ja.
Ja, het is een heugelijke gebeurtenis uiteraard,
ja, sowieso,
het nieuwe boek dat er is. Ja.
Het is altijd... altijd blij als een boek af is, zo ook opgelucht als het af is.
Opgelucht dat je van dat donkere, dat duistere af bent?
Ja, je sleept dat toch 2 à 3 jaar echt mee. Dat draait altijd in je achterhoofd. Zelfs al ga je naar een tentoonstelling of zit je op café, altijd zit er wel ergens een motortje te draaien van hoe moet het met die zin snijden, wat moet er nog een plotwending bij. Ik ben nooit helemaal aanwezig.
En als je aan een boek aan het schrijven bent.
Als ik een boek aan het schrijven ben, dan draag ik dat echt als een soort demon op mijn schouder mee. En ik merk dat ook pas als het af is. Dan trekt er een soort waas op.
Ja.
En dan zie ik plots weer van, ik heb een vriendin en een kat. ik heb echte vrienden.
En hoe combineer je dat eigenlijk met je werk als recensent voor KNAK?
Wel, overdag werk ik voor KNAK en dan lees ik boeken en recenseer ik die. Of ik doe interviews overdag. En s'avonds probeer ik de laptop af te sluiten. Want ik werk thuis. We hadden het er net over. Als je op kantoor werkt, heb je ook duidelijke kantooruren. Kun je dat een beetje achter je laten. Als je thuis werkt, moet je echt zelf forceren om die laptop dicht te klappen. Geen schermtijd meer te nemen. En dan ga ik naar boven. Dan heb ik nog een schrijfkamer in mijn arendsnest, zoals ik dat dan noem. En dan schrijf ik met de hand.
De duivels komt naar in zijn arendsnest.
Ja.
En je schrijft nog met de hand?
Ja, ik schrijf mijn volledige romans met de hand, ja.
Brouwers en Annie Proulx vinden dat een roman alleen maar met de hand kan geschreven worden.
Ik kan ze alleen maar gelijk geven. Ik weet dat veel collega's mij gek verklaren, en terecht, want het is ook een fysiek slopende activiteit. Maar ik merk, dat is voor mij de enige methode.
Ja, dat het echt uit je... Ja, dat je het schrijft gewoon.
Ik wil het fysiek zien, ik wil het echt ervaren ook. Ja.
Hoe zou jij Volt omschrijven? Want ik zei net aan bij de inleiding, het is een broeierig, spannend, het is apocalyptisch ook, zoals je twee andere boeken.
Misschien post-apocalyptisch. Dat wordt mij soms een beetje aangevreven. Mijn debuutvloed was ook post-apocalyptisch.
Daarin regende het altijd, nu regent het niet. Nee. Er is een verzengende, een verschroeiende zon die er altijd aanwezig is.
En je zou hopen dat als je post-apocalyptische boeken schrijft, dat die nooit werkelijkheid worden, maar nu heb ik de indruk dat, dat mijn boeken ingehaald worden door de tijd.
Klaar je nader.
Wel, Vloed was een klimaatroman en nu zie ik bijna 8 jaar verder dat we eigenlijk nog altijd dat het probleem nog acuter is geworden. En het Volt gaat meer over het ineenstorten van het neoliberalistisch systeem en het kapitalistisch systeem dat ons toch wel serieus aan het uitpersen is. Ik zie dat de middenklasse gedecimeerd wordt, de zwakkeren worden al maar dieper de put ingeduwd. En ik zie ook dat die financiële elite toch enige zenuwachtigheid vertoont. In het boek sluiten ze zich op een tropisch eiland, wat ze gekoloniseerd hebben, in een soort gated community.
Ja, de inlanders zijn van geen tel. Nee, jawel, ze zijn wel van tel. Want ze
zijn goed genoeg om de restaurants te bevolken en de elite te bedienen. Daar zijn ze goed genoeg voor. Maar ik merk dat die elite toch zelf al bezig is met bunkers en schuilkelders bouwen en zich terugtrekt achter muren, hoge muren.
Bang is eigenlijk, heel erg bang.
En terecht. ja, tuurlijk. De openingszin van Volt is, er is een storm op komst en dat is ook fysiek. Het gaat over de storm die over het eiland zal razen waar alles zich afspeelt. Maar ook een storm, denk ik, in deze maatschappij. Ik denk dat we toch dicht bij een verkruimeling van dat soort neoliberaal tijdperk zitten.
Ja. Iedereen is eigenlijk een beetje op zijn ongemak in Volt. Duval, dat is het hoofdpersonage. Mm-hmm. Dat is iemand die ook een vorig leven heeft gekend, zoals alle mensen in dat boek uiteraard. Het mooie aan Volt is aan dat boek, hoe je het zet, dat je dat andere verhaal altijd voelt duwen.
Hij sleept zijn herinneringen met zich mee. Mm. En je krijgt af en toe nog informatie over wat er vooraf is gebeurd in een soort flashback-verhaal. Hij heeft een tijd in Zuid-Afrika gewoond, in de city gewerkt, waar het bedrijf dat het eiland gekoloniseerd heeft oorspronkelijk is ontstaan. Maar je merkt ook dat naarmate de roman vordert, die herinneringen ook schaarser en vervangen worden door een soort blanco's.
Ja, het zijn nog snippers hè, die overblijven.
Af en toe duikt er nog iets op, ja. Maar omdat het eiland is ook een soort eindpunt van een tijdperk. En de tijd op het eiland is ook een absoluut nu. En hoe, je hebt geen idee hoe lang Duval daar eigenlijk al zit. Is het nu jaren of decennia? Dus er komen geen nieuwe herinneringen bij, omdat elke dag hetzelfde routine nog altijd wordt gehandhaafd. En hij vergeet gaandeweg wat daarvoor is gebeurd. Ja. En dat maakt hem eigenlijk extra tragisch. Hoe kwaadaardig hij ook is, ik heb er zelf ook een beetje mee te doen.
Want... Ja, want hij is heel dubbel. Hij is kwaadaardig inderdaad. Hij kan er genoegen uit halen om iemand willekeurig af te knallen. Want who cares? Hè? En dat scherpt hen een beetje aan, die inlanders. Dan let ze wat meer op en zo. Maar tegelijkertijd heeft hij ongelooflijk veel aandacht voor schoonheid. Mm-hmm. Hij houdt van de natuur. Hij kan naar kolibries zitten kijken en daar ontroerd door geraken. Dat is, het is die dualiteit in dat personage wat het zo... Ja, zo mooi maakt om te lezen. En je denkt soms van, maar dat is een gruwelijke man. Mm-hmm.
Ja, het is niet omdat je een gruwelijke man bent dat je niet van schoonheid kan genieten. Hè. Ik wilde dat in de roman ook zo fel mogelijk gecontrasteerd zien.
Ja, dat is je gelukt. Hè,
dat,
ja.
Dat niet enkel over duisternis gaat, maar ook dat we moeten leren kijken naar de natuur om te beginnen, maar ook naar kunst. En er is zeker schoonheid te vinden in de wereld. En ik wil daar wel zeker een pleidooi voor houden, want ja. We moeten onze ogen daarvoor open houden.
Ja. Die verdwijnt wel, hè, de schoonheid.
Op het einde van de roman verdwijnt de schoonheid, ja. Ja, maar...
ja. Nu, het is... De schoonheid zit hem ook in de taal, in hoe je schrijft, hoe je die gruwelijke wereld met mooie zinnen beschrijft. Dat vond ik ook zo dubbel. Van, ik vind dit een prachtige zin, maar wat een gruwel. Dus ik had de hele tijd met mezelf ook te worstelen. Maar ik heb een paar zinnen opgeschreven, maar ja, dat doet onrecht aan de rest van het boek. Maar bon, ik heb er een paar uitgehaald. Lukraak, Roderick Six uit Volt, bijvoorbeeld. Die Duval, dat is de poortwachter. En hij heeft ook de geheime dienst opgericht en hij moet alles daar een beetje in de gaten houden. En hij zegt op een bepaald moment, mijn werk bestaat uit wantrouwen. Het is niet meer dan een steekproef, maar als willekeur de wereld regeert, kan alleen een loterij recht spreken.
My God.
Als er eentje, wacht, ik doe er nog één. Het schemert en ik zit alleen aan mijn tafeltje in een uithoek van de tuin. In de winkellichtjes glijden schimmen voorbij. Mijn ober is slechts een hand die van achter een dik gordijn opduikt en weer geruisloos in de coulissen verdwijnt. Ik zie die man dus, hè. Mm-hmm. Zien jullie hem ook, Jeroen?
Mooi, mooi. Zeer mooi.
Nog eentje om het af te leren. Toch blijf ik zwijgen, laat de stilte haar werk doen. Het is paradoxaal genoeg een prachtig instrument. Iedereen bezwijkt onder haar klank. En zo staat het dus echt vol. Het is trouwens eigenlijk lang geleden dat ik nog dat soort van taalgebruik gelezen heb in een Nederlandstalig boek. Mm-hmm. Ik herken het vaag. Ik herken het of ik lees het in Angelsaksische literatuur. Dat soort van taalgebruik en dat soort van zinnen. En, wie zijn jouw voorbeelden?
Die zullen waarschijnlijk ook buitenlands zijn. Ik lees heel zelden Vlaamse literatuur, omdat dat mijn job zou bemoeilijken.
Als je collega's moet gaan recenseren, blijf je beter af.
Ja, voilà, dat is veiliger. En ik vind de buitenlandse literatuur ook... We hebben ook het geluk dat we zoveel vertaalde literatuur binnenkrijgen in de lage landen. En daar moeten we ons echt zeer bewust van zijn. Dat is een pluim voor de uitgeverijen en vooral voor de vertalers die dat allemaal ons continent binnentrekken.
Ons taalgebied, ja.
Het is knap hoe breed, hoe mooi ons venster op de wereldliteratuur is. In Amerika bijvoorbeeld is 1% van de markt buitenlandse literatuur. De rest is Amerikaanse literatuur. Dat zegt iets over de engheestigheid van de VS op dat vlak.
Absoluut.
Bij ons is dat waarschijnlijk 60-70%. Door die buitenlandse voorbeelden ga je misschien ook iets on-Vlaamser schrijven. Maar... ik vind het ook wel de taak van een auteur om mooie zinnen te bouwen. Ja. Taal is uw instrument. Je bent dat verplicht aan uzelf en aan uw lezer om te laten zien van... hier kunnen we iets mee doen, hè. Hiermee kunnen we experimenteren. Want telkens als ik aan een nieuwe roman begin, is dat ook een onderzoek naar de taal.
Ja.
Wat kun je met taal doen? Hoe kun je iets beschrijven dat, dat geen cliché is en dat je toch een bijna fysieke ervaring krijgt, wat je personage meemaakt, wat jij ziet, dat je de rillingen over je rug voelt lopen, dat je de dauw op je vingers voelt, dat je nachtmerries krijgt van wat Duval allemaal uitspookt.
Zover
dat...
is het bij mij nog niet, maar goed. Het is best gruwelijk. En je beschrijft het inderdaad zo fysiek.
Mm-hmm.
Dat je in het boek zit. En het is ook de manier waarop je het introduceert, heel de wereld, de setting, is beetje bij beetje. Je wordt heel nieuwsgierig als lezer. Er lopen ook rare beesten rond. Dat blijken dan gewoon honden te zijn die door een wetenschappelijk experiment dat fout gelopen is, gruwelijke beesten geworden zijn. Verklap ik nu te veel aan?
Nee, absoluut niet.
Het is helemaal anders als je het leest, hoor. Maar het is echt de introductie en beetje bij beetje de wereld... Het wereldbeeld, hoe het daar is.
En zijn de twee vorige boeken ook zo duister?
Ja, helaas wel, ja.
Er is een symbool ook, de onyx.
Onyx, ja.
Ja. Ik ben gewoon ook eens gaan googlen. Blijkt dat dat ook in de middeleeuwen al een symbool was van... onheil.
Ja, onyx, ik gebruik het als zwarte steen. Het gebouw dat in het centrum van het eiland staat, is een grote glazen spitstoren die ze daar gebouwd hebben, waar de financiële elite zich in heeft teruggetrokken. Maar ik vond het woord onyx ook zo interessant. Om gaandeweg begint Duval, die op de zoveelste verdieping werkt, begint zich af te vragen van wie werkt er eigenlijk boven mij?
Ja.
Ik ben nu misschien wel de poortwachter, maar er zijn blijkbaar nog altijd niveaus die ik nog nooit gezien heb van die toren. En wie werkt daar? En dat heet de Onyx, die donkere zwarte spits. En in zijn paranoïde piekergedachten wordt dat woord soms verplooid tot onniks.
Ja.
En dan krijg je een soort taalval waar hij intrapt in een soort... Ja, bijna filosofisch vacuüm gezogen. En daar begint het een beetje mis te lopen met Duval.
Ja, ja,
verliest
ja.
Het contact met de werkelijkheid.
Ja, ze pedalen kwijt op een bepaald moment. Of ja, niet helemaal, maar... Ik kom nog even terug op dat serum. Dat is ook iets wat je vaak in post-apocalyptische romans terugvindt. Is dat de wetenschap gaat samenwerken met de gefortuneerden. En dat er dan allerlei dingen gebeuren. Experimenten die fout lopen. Er is een serum dus ontwikkeld in die wereld die jij creëert. Die mensen doodloos probeert te maken.
Doodloos?
Wel, ze sterven niet meer.
Ja.
Maar een nevenwerking van dat serum is dat het een beetje gaten in je brein begint te branden.
Ja.
En dat je leven opgerokken wordt als een kauwgom en gaandeweg scheurt dat.
Ja.
Ze zijn doodloos omdat ze niet meer kunnen sterven. Personages die niet kunnen sterven, dat...
Wat doe je daarmee? Hè? Die moet je altijd mee op café nemen,
Roderick. Ja, dat creëert natuurlijk een soort moreel spectrum van als ik onsterfelijk ben... Dan hoef ik mij nergens meer voor te schamen, hoef ik mij niet meer in te houden. Die wetenschappelijke experimenten gebeuren ook in een kelder. Er wordt natuurlijk een beetje verwezen naar dokter Mengele, het Derde Rijk, hoe wetenschap hand in hand gaat met de vernietiging van een aantal zaken. Wetenschap heeft veel gedaan voor de mensheid, maar het start meestal wel van wat voor wapen kunnen we bouwen en hoe kunnen we de ander zo snel mogelijk vernietigen.
Ja. De vijand.
Uit neveneffecten komen daar ook geneesmiddelen en raketten naar de maan uit voort. Maar het echte idee is van, een bijl ga ik dat gebruiken om mijn territorium te verdedigen of een dier af te
slachten. Of doe daar iets anders mee, ja. En de vijand hier, dat zei ik al, dat is de zon die brandt en blijft maar branden. Mm-hmm. Je haalt er een citaat van Beckett bij. The sun shone, having no alternative on the nothing new.
Mm-hmm.
Mooi, hè? Dat verklaarde je daar straks met de klimaatverandering. Terwijl ik gewoon dacht, oké, invloed... Ik heb die associatie ook gemaakt, maar invloed regent het altijd. Hier schijnt de zon altijd. Leven de seizoenen, want god, wat worden we toch depressief. Als de zon altijd schijnt of als het altijd regent, die afwisseling.
In Val heb ik 4 seizoenen gebruikt om mijn roman op te bouwen. Dus ik heb mij meteorologisch verantwoord in mijn trilogie.
Oké, een laatste vraag, gewoon om af te ronden. Ik zei bij het begin ook dat Peter Verhelst, die trouwens een prachtige tekst had geschreven bij de boekvoorstelling, dat hij de Pixies citeerde, The Devil is Six. Ik heb het klaarstaan, de Pixies. Maar wat ik ook klaarstaan heb, aan jou de keuze. Dat is tussen schoon, enfin, Dat is allebei mooi. Het andere is Max Richter.
Oh, nu moet je me twijfelen. Maar ik ga toch de Pixies nemen, voor één keer op Clara moet het.
Here we go, The Devil is Six. Monkey Gone to Heaven, The Pixies. Omdat dat toch een paar keer, misschien hebt u het gehoord, The Devil is Six in zit. Roderick Six. Peter Verhelst is erover begonnen. Goed, we moeten het hebben over Younes Babi Ali. Baba Ali is het. Die stelt een toon in musee. Jeroen, je bent gaan kijken. Vertel eens wat voor werk die man doet. En waar komt hij trouwens vandaan? Had je dat al gezegd?
Wel, het is een nieuwe Belg of een nieuwe Fransman, een nieuwe Europeaan, laat ons maar zeggen. Is geboren in 86 in Marokko, maar op zijn vierde al naar Frankrijk gekomen. En de laatste 10 jaar hier in België, Brussel, een huis gevonden. En hij pendelt tussen Casablanca en Brussel. En hij maakt het soort van werk dat we kennen vanuit de Global Contemporary, gebaseerd op een conceptuele consensus. Ik noem hem een kind van Broodaars Boys en Araïn. Dat klinkt allemaal nogal abstract, dus laat mij misschien meteen met een concreet voorbeeld beginnen dat aansluiting vindt bij de actualiteit van vandaag. Het beste bommetje dat hij gooit, want hij ziet zichzelf als een guerrilla-kunstenaar die zijn conceptuele strategie gebruikt om te ontregelen. Zijn beste bommetje dat hij gooit is een heel korte, kleine video, Être une pas avoir, waarbij hij met een geanonimiseerde stem iemand in het Frans laat uitleggen op welke manier je de sociale zekerheid in België kan oplichten. En daar wordt in die video uit de doeken gedaan hoeveel het kost om een schijnhuwelijk aan te gaan tussen de 20.000 en de 30.000 euro, welke punten je moet scoren om op welke werkloosheidsuitkering of welke ziekteuitkering een beroep te kunnen doen.
Dat en kan nu veranderen met de nieuwe Vlaamse regering
natuurlijk. Voilà, net daarom dat ik het bommetje hier nog eens opnieuw smijt. En het is een goed werk, omdat het natuurlijk niet in een morele categorie van enerzijds de good mention of anderzijds de nieuwe herrenmoraal van onze nieuwe rechtse vrienden past. Het kan eigenlijk geïnterpreteerd worden op allerlei manieren, want het is stuitend natuurlijk om te zien hoe iemand daar, en het is op waarheid gebaseerd, want hij is een soort van antropoloog, documentalist, die ja, iemand gevonden heeft die dat in de realiteit ook zo doet. Het is gebaseerd op zijn eigen ervaring in het zoeken naar een manier om een inkomen te genereren. En het is goed, hè, want het is stuitend om te zien hoe actief men is in het oplichten van die sociale zekerheid. Maar tegelijkertijd kan je het natuurlijk ook een hele andere kant gaan uitduwen. En het is echt voer voor discussie, dat werk.
Ja, is dat zo iemand, Freelize, waar jij vroeger, hè, toen je nog werkte in de podiumkunst, waar jij zou van denken van, ik wil daarmee werken, dat is een interessante man.
Ja, we moeten het werk natuurlijk zien en je moet veel babbelen en praten en proberen echt te begrijpen waarover dat gaat. Maar ik vind in principe iemand die een beetje tegendraads is en een beetje ik vind kunstenaars moeten de vinger op de wonden leggen.
Ja.
En dat doet hij hier dan wel blijkbaar.
Ja. En wat doet hij dan allemaal, Jeroen? Want je zei een beetje, ja, hij maakt allerlei dingen. Hè?
Ja, absoluut. Het is iemand die fotograaf, filmmaker, ready-made kunstenaar. Het grootste werk is een videowerk waarin hij in Dakar, in Senegal, een werk maakt, Without Negotiation, waarin hij daar eigenlijk het sociale patroon van de ambulante verkopers die waar aanbieden en waar altijd over onderhandeld moet worden, waar hij daar eigenlijk het omgekeerde doet. Hij zit in de auto, laat zich rondrijden, heeft geld gekregen van een organisatie om werk daar te maken en hij geeft dat geld uit om zonder te onderhandelen alle koopwaar die hem wordt aangeboden door het autoraam te betalen. En je ziet de verbazingwekkende reacties natuurlijk van die verkopers dat zomaar een hoogste prijs meteen gegeven wordt en hij verzamelt dan die objecten ook in de tentoonstellingsruimte natuurlijk. Maar wat ik vooral goed vind, want een kunstenaar moet subversief zijn, maar we zien natuurlijk ook zeer veel nieuwe moraalridders in de kunst opduiken. Het moet ook esthetisch goed zijn.
Ja, en daar slaagt hij ook in.
Daar slaagt hij toch een stukje in, laat ons zeggen. Dat als fotograaf, als videomaker zie je hem perspectieven kiezen die esthetisch gezien interessant zijn door de manier waarop hij het filmt, waarop hij... Het is voor de hand liggend, maar het werkt. De achteruitkijkspiegel gebruikt om dan nadat de verkoper zijn waar heeft aangeboden om daar nog een filmfragment aan te koppelen. Maar soms dreigt het natuurlijk ook wel een beetje de richting uit te gaan van zo'n moraalridder. Bijvoorbeeld, er is een werk Paraboles. En je ziet een verroeste antenne in de hoek van een museum hangen. En dan weet je natuurlijk hoe laat het is. Na 100 jaar na Marcel zijn al dan niet zelfgemaakte ready-made het urinoir. Zie je daar dat ding hangen dat dan links, rechts gaat en dan weet je natuurlijk onmiddellijk wat de betekenis is. Dat gaat dan over die migratie, die contact houdt met het thuisland door een antenne te kopen, door naar de tv van het thuisland te kijken en dan het signaal dat niet gevonden wordt. Dat vind ik dan toch eigenlijk persoonlijk gezien een beetje te zwart-wit.
Ja, en wat vind je dan het best van wat hij doet? Want hij is ready-made kunstenaar, fotograaf, hij maakt films. Wat heeft jou het meest getroffen?
Misschien eigenlijk zijn zelfspot en zijn zelfkritiek. Want ik noem hem een kind van broodaars natuurlijk. Niet alleen van Boys of Araïn in de politieke betekenis van het woord, zoals die geëikt is door de avant-garde in de jaren 70. Maar vooral ook wat hij doet is zeer geestig. Enerzijds natuurlijk zijn bankrekening nummer op de muur schrijven om als gastarbeider in de kunsten die vaak uitgenodigd wordt, maar ternauwernood kan rondkomen van zijn werk, een beroep te doen op ons, de toeschouwer, om rechtstreeks geld te storten.
Ik ga dat dus ook eens proberen.
Je kan het ook proberen, maar wij krijgen een vast loon. Dus op BE947307518271 het rekeningnummer van Younes Baba Ali, kan de luisteraar, kan de toeschouwer geld gaan storten. Maar het beste werk is is misschien wel, waarin hij een Italiaanse televisieverkoper, een typische afgeborstelde Italiaanse man, de bekendste televisieverkoper van Italië, zijn werk laat verkopen. Ja. Zijn readymates die natuurlijk, ja, we weten het allemaal, we kennen het principe van de readymate.
Freelancer vindt het geweldig, ja.
Dat is waar. Net daarom dat ik zeg, het is opnieuw voor de zoveelste keer een traditionele hedendaagse kunstenaar. Voor de zoveelste keer de strategie uit de jaren 70 nog eens verder gezet, maar is wel geestig. En als je die Italiaanse verkoper bezig hoort over hoe hij natuurlijk zo'n non-werk, want readymade is antikunst, is non-werk, is geen kwestie van kunnen, maar gewoon van vinden en het dan in een museumruimte gaan plaatsen, hoe hij daar dan dat probeert te verkopen en hoe glad en hoe goed vooral ook hij dat doet, ja, dan steekt hij natuurlijk de draak niet alleen met het hele systeem, maar ook voor een stuk met zichzelf. Want hij is slim genoeg, Baba Ali, om natuurlijk te weten dat die readymates, en vandaar ook natuurlijk niet alleen een zoon van Duchamp, maar ook van Brotaerts, c'est très insincère. Ja. Brotaerts was diegene die de insincérité heeft binnengebracht, de onoprechtheid in de kunst. En dat doet Baba Ali ook. En dat vinden we dan, als hij toch vooral niet zozeer met schoonheid of goedheid bezig is, maar wel met waarheid en die waarheid te onthullen, vinden we het goed dat die grote waarheidsaanspraak dat met humor gebeurt en niet alleen met het vingertje.
Ik ga kijken. Mij heb je alvast overtuigd. Shortcut van Younes...
Ik geef geen garanties.
Baba Ali. Nee. We praten er later nog eens over. Younes Baba Ali, nog tot en met 5 januari in Musée in Oostende. De Vlaamse regering is geland, dat zeg ik daar straks al. We weten nog niks over de verdeling van de postjes en wie de nieuwe minister van Cultuur gaat worden. Frilijs, ik kijk even in jouw richting. Waar moet hij zich op focussen?
Wie?
De nieuwe minister van Cultuur.
Goh, die heeft veel werk. ik denk dat die... Ja, in elk geval... Dat geldt voor iedereen eigenlijk. Ik ben bang dat Europa van binnenuit uitgevreten wordt door dat soort nationalisme en dat terug naar de kerktoren. En daar wringt het ongelooflijk. En ik zie zoveel politici daarin meegaan, dat ik daar heel bang van ben. En ik denk dat als minister van Cultuur heb je daar echt de verantwoordelijkheid om deuren en vesten open te zetten en de wind erdoor te laten waaien.
Want... Niet alleen een aandachtspunt, maar een prioriteit, als
absoluut,
ik jou zo hoor. Ja. Wat mis je eigenlijk het meest nu je gewoon thuis zit?
Het op stap zijn. De wereld ingaan, ja.
Heel erg bedankt om langs te komen, Frilijse. Ja, en dan hadden we het ook nog over Volt, het nieuwe boek van Roderick Six. Het is uit bij Prometheus. En ik vind dat u nu met z'n allen gewoon moet rijden naar een boekenwinkel en dat meteen moet gaan kopen en vanavond nog uitlezen.
Al was het maar voor de prachtige cover, een fragment van Sven Verhagen.
Absoluut.
Ik dacht eerst dat het een fragment was uit een werk van Odion Redon, dat zou toepasselijk geweest zijn.
Heb je nog besproken voor ons ook vorig seizoen?
In die duisternis, maar het groen en de bol van Sven Verhagen heeft dezelfde soort van Redoniaanse duisternis. Maar het groen is tegelijkertijd ook zo mooi. Hè? En die liefde die hij heeft voor het landschap. Ik vind het een zeer, zeer geslaagde cover.
Ja, en je moet dan weten dat de cover valt eigenlijk en het werk van Sven Verhagen valt perfect samen met hoe jij schrijft en wat jij schrijft, Roderick Six.
Ja, we kennen elkaar natuurlijk al heel lang. Misschien zijn we op dat vlak met elkaar vergroeid geraakt. Maar ik ben heel vereerd dat hij het heeft gedaan. Hij heeft ook de vorige twee boeken... De covers daarvan ontworpen, ik vind het ook heel belangrijk. Een boek moet ook een mooi object zijn.
Ja.
Het moet niet gewoon een plat papier met een titel. Dat moet een kunstwerk op zichzelf zijn. En als je dan de kans hebt om met Sven Verhagen samen te werken, dan twijfel je niet.
Nee, nog één vraag voor jou, Roderick. Er was Vloed, Val en Volt.
Mm-hmm.
Moet er geen tekeningen bij maken. VVV. Van waar die V?
Ik vind dat een heel mooie letter. Het klinkt ook zo... Het is een organische groei. Het is niet, ik had geen vooropgezet plan om 3 keer dezelfde letter te gebruiken.
Ik moest even denken aan Thomas Pynchon, maar omdat hij zijn eerste boek... V.
Ik ben een heel grote fan van Thomas Pynchon.
Het was niet AVVK, nee. Dat was
nee.
Maar goed, de letter. En is dit nu afgerond? Is dit een trilogie? Mogen we dat zo beschouwen?
Ja.
Je gaat vanaf nu vrolijke boeken schrijven.
Leuke strandboeken.
Strandboeken.
Over de Global Beach Party.
Oké, met jou moet ik dan ook nog eens praten als dat nieuwe boek eraan komt. Dankjewel iedereen hier aan tafel. Roderick Six, Jeroen Laurijns en nog eens Free Leijzen. Dankjewel. En wat mij betreft, graag tot morgen.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.